Dit is SBS Dutch.
Vorige maand hebben we het over krijgsgevangenen gehad met Ingeborg. We bespraken toen de kampen die er in Australië waren voor mensen waarmee we in oorlog waren. Deze keer, Ingeborg, wil het hebben over Australiërs die in het buitenland gevangen zaten. Hè? En je wilt beginnen in Japan. Waarom is dat?
Op 16 september 1945, nu bijna precies 77 jaar geleden, kwamen de eerste mannelijke krijgsgevangenen terug in Sydney. Ze hadden 3 jaar in Japanse gevangenschap gezeten en ze zagen er vreselijk uit. Hoewel ze nieuwe uniformen hadden gekregen, was het duidelijk dat ze vel overbeen waren. Skeletten die nauwelijks konden lopen. Ze waren ziek met uitgevallen of uitgeslagen tanden in hun mond. De Australiërs waren eerst gechoqueerd en daarna razend. Wat was er in godsnaam met hun jongens gebeurd? In het collectieve bewustzijn van de Australiërs, zelfs nu nog, onder meer door dat soort beelden, betekent krijgsgevangenschap in de Tweede Wereldoorlog Japan. Er zaten Australiërs gevangen in Europa in diezelfde oorlog. Er waren Australische krijgsgevangenen in de Eerste Wereldoorlog geweest en zelfs een paar in Korea. Maar Japan heeft zich vastgezet als dé plek waar we het over hebben als we krijgsgevangenschap bespreken. En dat is trouwens niet vaak, liever niet zelfs. Het Australische idee van oorlog heeft te maken met de legende van de Anzac, de soldaat die moedig is en flegmatiek, een soort geinponum die tegelijkertijd de beste vechter is. Iemand die met zijn hoed scheef op zijn hoofd alles aan kan, een held. En dat rijmt een beetje onhandig met gevangenschap. Als je gevangen zit ben je machteloos, je kunt niet vechten, je kunt eigenlijk niks. Een historicus heeft het wel eens geslachte mannelijkheid genoemd. Ze schamen zich ervoor. En zeker in het geval van Japan, omdat ze zich daar moesten overgeven aan een niet-wit land. In het Australië van de White Australia Policy was dat een extra probleem. Australiërs dachten nog dat witte mensen overal beter in waren, zeker in het voeren van de oorlog. Hun ervaringen in de Tweede Wereldoorlog, vooral in de kampen, bewees iets anders.
Hoe waren ze er eigenlijk terechtgekomen in die kampen daar?
Nou, vroeg in de oorlog waren er zo'n 27.000 Australiërs in het noorden aan het vechten. In de gebieden die toen in handen waren van de Nederlanders, zoals Nieuw-Guinea en West-Timor, maar ook in de rest van wat nu Indonesië is en op wat andere eilanden. Maar het grootste gedeelte zat in Singapore. Churchill had gevraagd om veel troepen en het idee was dat Singapore niet kon vallen. Maar in 1942 ging alles mis. De Japanners vielen op 15 februari Singapore binnen en namen daar 15.000 Australiërs gevangen. Nog geen 7.000 werden in de rest van de regio vastgenomen en in totaal zaten er dus 22.000 mensen gevangen. En samen met de 8.000 die in Europa zaten, waren dat dus 30.000 krijgsgevangenen. Dat moet je in perspectief zien. Er woonden toen 7 miljoen mensen in Australië en dat betekende dat 1 op de 300 inwoners nu in een kamp zat. En omdat die mensen overal vandaan kwamen, kende iedereen wel iemand die krijgsgevangene was. De Japanners, nog veel meer trouwens dan de Australiërs, geloofden ook dat gevangenschap oneervol was. Vechten dat je erbij doodviel was de norm. En als dat niet mogelijk was, dan moest je proberen jezelf van het leven te beroven. En met dat idee in hun hoofd behandelden ze ook hun krijgsgevangenen. Binnen 14 dagen waren 500 mannen geëxecuteerd met zwaarden of met bajonetten. Sommigen waren tegen de muur gezet of doodgeslagen en de rest werden naar kampen gebracht. Het grootste kamp was Changi, Singapore, op het eiland dus. En Changi heeft een hele slechte naam, maar in vergelijking met wat er voor de meeste gevangenen in het vooruitschiet lag, viel het enorm mee, zeker in het begin. Het kon Japanners eigenlijk dus niet schelen wat er met hun gevangenen gebeurde. Ze respecteerden hen niet, dus ze lieten het zich voornamelijk het zelf uitzoeken. En dat deden de gevangenen dus. Ze zetten een systeem op waarbij ze voedsel en medicijnen ransoneerden. Ze groeven latrines, begonnen groentetuintjes en hielden zelfs kippen. Ze startten een soort school en een universiteit waar mensen konden leren lezen en schrijven aan de ene kant van het spectrum of Latijn aan de andere kant van het spectrum. Eén slimmerik had zelfs een radio verstopt in de kop van een bezem. Er was niet genoeg te eten of te drinken en het was zwaar, maar het relatief genomen viel het mee. Maar 10% van de gevangenen stierf in Changi.
Dus het werd erger na Changi.
Ja, nogal. Vanuit Changi werden bijna alle Australiërs binnen een jaar naar werkkampen gebracht. En de meest beroemde, de meest beruchte waren de kampen langs de route van de Thai-Burma Railway. De spoorlijn van de dood, zoals die werd genoemd. In 1942, moet je begrijpen, waren de Amerikanen steeds gevaarlijker geworden in de zeeën in de regio. En dat betekende dat de Japanners op zoek waren naar een alternatieve route om hun troepen en voorraden te verplaatsen. Het idee was om Thailand en Burma te verbinden met een nieuw stuk spoor van iets meer dan 400 kilometer. Die ging voor het grootste gedeelte door de jungle en daar hadden ze natuurlijk arbeiders voor nodig. Deels waren dat Aziatische werkers, die ze Romusha's noemden, werksoldaten. Chinezen, Maleisiërs, Tamils, Birmezen, Thais, zo'n 150.000 mannen. En daarnaast waren er zo'n 60.000 krijgsgevangenen. Australiërs, maar ook Britten, Amerikanen, Nederlanders ook natuurlijk een heleboel. En het was een absolute hel. Dagen van 18 uur werken, nauwelijks te eten of te drinken, geen of slecht gereedschap. Er waren heel veel ongelukken. En heel veel mensen werden ziek. Malaria, tropische zweren, cholera. En als je niet genoeg werkte, of niet snel genoeg, daar werd je geslagen. Als een stuk van de rails klaar was, dan volgde er een lange mars, vaak 's nachts, naar de volgende plek. En bij dat soort marsen overleden ook veel mensen. De doktoren, mensen zoals de beroemde Weary Dunlop, verzonnen van alles om ze in leven te houden. Ze maakten hun eigen infusen die ze dan met naalden van bamboe toedienden bijvoorbeeld. Tijdens het aanleggen van de spoorlijn van de dood, vooral tijdens episodes zoals Hellfire Pass in 1943, overleed een derde van de Australische krijgsgevangenen. En als je dat vergelijkt, bij de Britten en de Amerikanen overleed ook een derde, maar bij de Nederlanders was dat cijfer veel lager, onder de 20%. De Nederlanders hadden natuurlijk het geluk dat ze de regio goed kenden, omdat ze daar vaak lang gewoond hadden of zelfs geboren waren. En het grootste deel van de Nederlandse krijgsgevangenen hoorde bij de KNIL. Dat waren jongens die tegen een stootje konden. Het ergste sterftecijfer was dat trouwens onder de Romusha's, onder die werksoldaten, die Aziatische werkers, bijna 4 van de 5 stierven.
Dat is wel triest, die cijfers. Wat betreft de Australische krijgsgevangenen, vielen alle doden rond die Thai-Burma-spoorlijn?
Nee, 1 op de 5 doden viel op zee. Bijvoorbeeld omdat hun schip getorpedeerd werd door de Amerikanen. Dat gebeurde bijvoorbeeld op 1 juli 1942, toen een Japans transportschip, de Montevideo Maru, werd getorpedeerd door een Amerikaanse onderzeeër. 845 krijgsgevangenen en 308 burgers stierven daarbij. En in september 1944 werd een andere boot, de Rohio Maru, getorpedeerd met meer dan 2000 Britse en Australische krijgsgevangenen aan boord. De meeste van hen stierven ook. Degenen die een reddingsboot hadden gevonden bij dat speciale ongeluk werden door de Japanners doodgeschoten. En sommigen kwamen om van de dorst, vaak na 6 of 7 dagen op zee. En dan was er nog de kwestie van de Warner Brook. Die was op 12 februari 1942 vanuit Singapore vertrokken, onderweg naar Australië. Het was een heel klein schip, eigenlijk gebouwd voor 12 passagiers. Maar er waren 200 mensen aan boord. Voornamelijk burgers uit de buurt en 65 Australische verpleegsters van de Australian Army Nursing Service die in Singapore hadden gewerkt. 2 dagen later lieten de Japanners het voor de kust van Sumatra zinken. En 22 van de verpleegsters, die wisten bij Bangka Beach het land te bereiken. En dat was tamelijk ongelukkig, want daar stuitten ze op een groep Japanners. Ze werden eerst verkracht en daarna doodgeschoten. 1 van hen, Vivian Bullwinkle, overleefde het. En zij vond later haar andere collega's die het hadden overleefd. 32 verpleegsters zaten tegen die tijd in een kamp in Palembang, samen met zo'n 700 vrouwen en kinderen van andere nationaliteiten, waaronder heel veel Nederlanders trouwens. Die vrouwen werden ook schandalig behandeld. Eigenlijk net een beetje zoals de mannen, weinig en slecht eten en drinken. Een vies kamp waar ze alles zelf moesten doen. Geen pakketten van het Rode Kruis, geen brieven, hard werken, geen privacy enzovoort. Ze deden hun best trouwens. Zo organiseerden een koor en een bibliotheek en sportwedstrijden en gaven later zelfs een krant uit, de Camp Chronicle. Maar omdat dit vrouwen waren, liepen ze natuurlijk nog een ander risico, verkrachting.
Ja, en dat gebeurde dus ook met die Australische verpleegsters?
Ja, zeker. En ook met heel veel andere vrouwen. Eén van hen, een Nederlandse, heb ik ooit eens daarover geïnterviewd, Kay Ruisveld, zat in een kamp met haar twee jonge dochters. Haar man zat in een ander kamp en zou de oorlog ook niet overleven. En in het kamp waar Kay en de meisjes zaten, kreeg Kay een keus. Of zij als troostmeisje of haar dochters. Zoals veel vrouwen in die tijd offerde Kay zich dus op voor haar dochters.
Ja, troostmeisje, dit term ken ik nog niet echt. Ik kan me er wel wat bij voorstellen. Zou je er eens wat over kunnen uitleggen?
Tijdens de oorlog hadden de Japanners 200.000 vrouwen in dienst als wat zij troostmeisjes noemden. Ik zeg in dienst, maar ze waren natuurlijk gewoon gedwongen. En troostmeisje betekende gewoon seksuele slavernij. Het waren vooral Koreaanse vrouwen, maar ook Chinezen, Britten, Australiërs. En bijna 70.000 Nederlanders. Vrijwel elke dag werden ze verkracht door tussen de 5 en 60 soldaten per dag. De Japanners hebben dat altijd ontkend. En zelfs nu houden ze nog vol dat de vrouwen het vrijwillig deden. Maar in 1992 was het een Nederlands-Australische die korte metten maakte met dat idee. Jan Ruff O'Hearn was 21 toen ze werd uitgekozen als troostmeisje, of zoals ze dat zelf noemde, seksslaaf. 3 maanden lang werd ze elke dag meerdere malen verkracht, zelfs door de Japanse dokter die ervoor moest zorgen dat de meisjes niet ziek waren. Ze was een keer zwanger geworden en daar hadden ze er gedwongen om zo net zoveel medicijnen te nemen totdat ze een miskraam kreeg. En toen ze na 3 maanden zij en de andere meisjes werden teruggebracht naar het kamp, werd hen verteld dat hun familie zou worden afgeslacht, en dat was het woord, als ze een piep zouden geven. En ze geloofden dat natuurlijk en hielden hun mond dicht tot 1992. Toen was er een International Public Hearing on Japanese War Crimes in Tokio. En Jan Ruff O'Hearn sprak daar openlijk over wat er met haar en de anderen gebeurd was. Toen dat geen consequenties had, besloot ze de rest van haar leven aan de zaak te wijden. Ze schreef een autobiografie, een mooi boek trouwens. En in 2002 kreeg ze een Order of Australia. Ze stierf 2-3 jaar geleden eigenlijk, heel kort geleden. En ze had nog nooit sorry van de Japanners gehoord. Dat moet nog steeds gebeuren.
Weet je. Wat een verhaal. En wat een vrouw ook. Hoe liep het eigenlijk af met die krijgsgevangenen in Japan? Werden ze bevrijd?
De meeste werden bevrijd in september 1945, toen de Japanners zich eindelijk overgaven. De verpleegsters werden pas in oktober ontdekt. Tegen die tijd was 1/4 van hen overleden. 8000 mannen waren ook dood. 1/3 van de krijgsgevangenen. Na de oorlog gingen een hoop van hen trouwens de politiek in, landelijke politiek, maar vooral ook plaatselijke. Sydney, Melbourne, Brisbane. In de jaren 50 hadden ze allemaal een ex-krijgsgevangene als burgemeester. Daarna werden ze een beetje vergeten. Het was toch allemaal een beetje te beschamend en te ingewikkeld geweest. Pas in de jaren 90 werden ze weer herontdekt, de krijgsgevangenen. En nu leren onze kinderen over Hellfire Pass en Changi en Singapore op school. Gelukkig maar.
We hebben het al eerder gehad in deze uitzending over krijgsgevangenen tijdens de Tweede Wereldoorlog. We concentreerden ons toen op Japan, maar je zei toen ook dat er mensen gevangen zaten in Europa.
Ja, er zaten dus 22.000 mensen gevangen in Azië en 8.000 in Europa. Een deel van hen waren gevangen genomen door de Italianen, doorgaans in Noord-Afrika, en een deel door de Duitsers. Van alle gevangenen waren er zo'n 1500 vliegeniers, een handjevol zeemannen, en de rest waren landtroepen die in de buurt aan het vechten waren geweest. 3000 Australiërs werden door de Duitsers gevangen genomen op Kreta in 1941. Er waren 8 Italiaanse gevangenkampen in allerlei plekken in Italië. En net als in de Duitse kampen werd er onderscheid gemaakt tussen officieren en gewone soldaten. De officieren hoefden niet te werken, ze kregen beter te eten en ze stierven dus ook minder vaak. De gewone jongens kwamen in Italië bijvoorbeeld in Campo 57 terecht, waar ze het moesten doen met een uiterst sadistische kampcommandant, die uithongering als straf gebruikte en eenzame opsluiting en heel veel aframmelingen. Een groot deel van de gevangenen die daar zaten liepen longontstekingen op en nierziekte. Maar op 8 september 1943 gaven de Italianen zich over en dat betekende dat de Australische krijgsgevangenen over de Alpen naar de Duitse kampen werden gebracht. In Duitsland waren er 40 kampen, oflags voor officieren en stalags voor de mannen. Het verschil met Japan was dat de Duitsers zich wel aan de Geneese conventies hielden. De mannen moesten hard werken op boerderijen, in mijnen, fabrieken en in bossen. En ze hadden vaak honger en dorst, maar de brutaliteit van de Japanners, dat was er doorgaans niet bij. Nou ja, wel als je probeerde te ontsnappen natuurlijk, zoals op 24 maart 1944, toen een groep van 200 probeerde om uit Stalag Luft 3 te komen. Ze hadden een jaar lang 3 tunnels gegraven, wat nog niet makkelijk was, want ze zaten in Polen en daar was het nogal vaak koud en de grond hard. Maar ze probeerden het wel, maar het ging ontzettend mis. 50 werden opgepakt, vermoord door de Gestapo en anderen werden naar concentratiekamp Buchenwald gebracht. 3 mannen, en alleen maar 3 mannen, haalden de finishlijn. Dit verhaal ken je natuurlijk, want het boek en de film van The Great Escape zijn daarop gebaseerd. Hoewel het daar natuurlijk altijd Amerikanen zijn, zoals altijd in de film. Aan het eind van de oorlog moesten veel mannen op lange mars. De Russen kwamen eraan en de Duitsers wilden proberen om hen voor te zijn. Toen zijn heel veel mensen overleden. En ook hier waren er slachtoffers van wat ik maar even friendly fire zal noemen. Op 17 augustus 1942 werd het Italiaanse schip de Nino Bixio getorpedeerd door de Britse onderzeeër HMS Turbulence. Ze had 3000 geallieerde krijgsgevangenen aan boord en meer dan 10% stierf. Maar de sterftecijfers waren lang niet zo erg als in Japan. Van de 8000 mannen stierven er maar 265. En aan het eind van de oorlog werden de mannen naar Engeland gebracht. Daar bleven ze doen een paar maanden, omdat de oorlog in de Grote Oceaan om Australië nog niet was afgelopen. En in Engeland kregen ze dus goed te eten en te drinken. En toen ze eindelijk in Australië aankwamen, zagen ze er eigenlijk best aardig uit. Zeker in vergelijking met de mannen die uit Japan waren gekomen. En daardoor ontstond het misverstand dat ze het gezellig hadden gehad eigenlijk en dat er niks met ze gebeurd was. Vandaar dat deze groep of gevangenen vooral een beetje vergeten is. Maar het was dus geen vakantiereisje.
Nee, dat kan ik me wel voorstellen. Maar we hebben nu de Tweede Wereldoorlog besproken. Ik ben eigenlijk ook wel benieuwd naar de Eerste Wereldoorlog. Hoe vergingen de Australiërs toen?
In totaal werden er ruim 4000 mannen gevangen genomen. 217 door de Turken, de bemanning van een onderzeeër bijvoorbeeld, soldaten uit de Gallipoli-campagne en mannen van de Australian Light Horse, de Camel Corps en vliegeniers die gevangen waren genomen in het Midden-Oosten. Een kwart van die mannen stierf. Wat het meest interessante is van dat cijfer is dat daar niet één officier bij zat. Niet één officier stierf. De Turken zagen de officieren als speciale mensen die een speciale behandeling moesten krijgen. En de mannen zaten in de vieze cellen en in barakken. Maar de officieren zaten meestal in hotels. En sommigen zelfs in privéhuizen met personeel. De mannen moesten marcheren. De officieren werden in rijtuigen van de A naar B gebracht. De mannen kregen slecht eten. Hadden te maken met ratten en luizen. Werden geslagen en moesten hard werken. Maar de officieren kregen goed eten en hoefden niet te werken. De meeste van de mannen werkten, net als in de Tweede Wereldoorlog, aan een spoorlijn. Deze keer een lijn die van Berlijn naar Bagdad moest lopen. En dat was geen grapje. Ze moesten tunnels graven, rails zagen en leggen, bomen omhakken, werken in steengroeven. Dat is waar het grootste gedeelte van de mannen stierf.
Ja, en de Turken namen dus zo'n 200 man gevangen. De rest van die 4000 viel in handen van de Duitsers?
Ja, vooral aan het front in België en Frankrijk. 470 in Formel in 1916, en meer dan 1100 in Bulcourt in 1917 en 400 in Dernancourt in 1918. En daarnaast waren er nog zo'n 75 Australiërs die op dat moment als gewone burgers in Duitsland woonden. En nog wat andere hier en daar. Zij verdwenen ook in de kampen. Er waren een paar kampen, maar het ergste was een kamp dat net achter de Duitse frontlinie lag. Mannen daar moesten niet alleen hard werken, maar het werk was ook vreselijk. Het begraven van mannen in graven die je zelf gegraven had, dus oorlogsdoden. Het vrijmaken van wegen, vaak van lijken. En altijd onder vuur van de Britten en de Australiërs aan de andere kant van het front. Dat was niet fijn. Maar de Duitsers zagen het als wraak voor de manier waarop hun eigen krijgsgevangenen behandeld waren door de Britten en de Fransen.
Is het bekend hoeveel Australische krijgsgevangenen zijn gestorven tijdens de Eerste Wereldoorlog?
Ja, van de 4000 gevangenen stierven er 397. Meer dan de helft daarvan stierf trouwens aan wonden die ze op het slagveld hadden opgelopen. Dus het viel eigenlijk nog wel mee. Degenen die het echt redelijk goed hadden waren de Australische officieren, weer de officieren, die door de Duitsers gevangen waren genomen. Als ze ondervraagd werden, ging dat niet met slaan, maar met een goede cognac en een sigaar. En als gevolg daarvan vertelden een heleboel Australische officieren de Duitsers alles wat ze wilden weten. De officieren trokken zich ook niet echt iets aan van hun mannen. En dat is wel grappig natuurlijk, dat het verhaal is dat er geen klassenverschillen zijn in Australië. Maar dat blijkt in de oorlogen dus toch anders te zitten. De officieren zaten in aparte kampen waar ze aan theater deden en sport en gokken. En aan het eind van de oorlog in 1918 werd er voor hen een speciale regeling in het leven geroepen. Als ze meer dan 1,5 jaar vastgezeten hadden, dan kwamen ze in aanmerking voor overplaatsing naar een neutraal land, naar Zwitserland bijvoorbeeld, of naar Nederland. Zo'n 200 Australische officieren werden naar Nederland gebracht en kregen een hotelkamer in Scheveningen aan het strand. En daar zeurden ze vooral veel dat het eten niet goed genoeg was en dat hun kamers niet groot genoeg waren. Een paar werden er ook opgepakt trouwens voor openbare dronkenschap of aanranding.
Maar je bent serieus, Australische krijgsgevangenen in Nederland?
Ja, en dat zeuren kwam natuurlijk niet alleen omdat het idioten waren. Alle Australiërs schaamden zich rot dat ze gevangen waren genomen. Dat was niet zoals het hoorde in de Anzac-legende en het klopte niet met het zelfbeeld als held. En daarom vind ik het ook zo geestig dat de grootste Australische helden in de Eerste Wereldoorlog vrouwen waren.
Ja, vrouwen natuurlijk.
Het Australische Rode Kruis in Londen werd gerund door twee formidabele dames. Mary Elizabeth Cholmondeley was het hoofd van het bureau. Ze was in Victoria geboren, waar ze haar hele leven een suffragette was geweest. En in het begin van de oorlog had ze in een ziekenhuis in Londen gewerkt, maar al snel had ze het Rode Kruis daar opgezet. Zij zorgde dat iedereen pakketten kreeg met eten en brieven van thuis. En zij maakte ook, als ze daar de mogelijkheid voor had, foto's van de gevangenen voor hun families thuis. Haar collega was Vera Deakin, een van de dochters van de ex-minister-president Alfred Deakin. In 1914 was ze net muziek aan het studeren in Boedapest. Maar toen de oorlog uitbrak, nam ze het schip naar Cairo, waar ze de allereerste Wounded and Missing Internees Bureau oprichtte. Ze was 23 tegen die tijd en haar biograaf noemde haar ooit een self-styled despot. Ze zorgde voor de gewonden en als er mannen vermist waren, dan deed ze alles om ze weer te vinden. Het was een buitengewoon stevige mevrouw. In 1920 trouwde ze trouwens met een ex-krijgsgevangene, Tom White, die als piloot gevangen was genomen in Irak door de Turken. Vera en Mary Elizabeth zouden het grootste gedeelte van hun leven voor de Rode Kruis werken. En in het War Memorial in Canberra kun je zakken vol brieven en kaarten zien die dankbare soldaten aan hen geschreven hebben. Die dames, die waren de Australische trots, wat mij betreft.
Nou, daar ben ik het wel mee eens. Dankjewel, historicus Ingeborg van Teeseling.
Graag gedaan.
Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.